Het is 28 augustus 1939. Terwijl de wereld zijn adem inhoudt en Nazi-Duitsland op het punt staat Polen binnen te vallen, gaan in Den Haag de deuren van het Mauritshuis op slot. De oorlog komt gevaarlijk dichtbij en binnen wordt er gewerkt aan een plan om Nederlands meest kostbare kunstschatten te redden.
We hadden toen een hele goede directeur, Wilhelm Martin. En die voelde gewoon, dit gaat mis. En wat hij dan voor elkaar krijgt, is dat er geld vrij wordt gemaakt voor het Mauritshuis, niet voor een ander museum, om een kunstkluis te maken in de kelder, in het souterrain. En dan heeft hij wel een soort lijst gemaakt van, nou, Meisje met de Parel, die moet natuurlijk als eerste gered worden. Was toen ook al heel populair. De hele collectie wordt gemerkt in de kleuren van de Nederlandse vlag, zodat die geëvacueerd kan worden. Als de oorlog echt uitbreekt in mei 1940, als de Duitsers Nederland binnenvallen, dan heeft het Mauritshuis die eigen kunstkluis. En dat was echt heel bijzonder, want geen enkel ander museum in Nederland had dat.
Je hoorde zojuist conservator Quinten Buvelot van het Mauritshuis. Die gloednieuwe, bomvrije kelderkluis is een indrukwekkend gezicht. Diep in het souterrain verborgen en gebouwd met een massief betonnen plafond van bijna 2 meter dik. En daar, in die kluis, verblijft het bekendste meesterwerk uit het Mauritshuis. Het Meisje met de Parel. Maar al snel heeft Martin twijfels. Want dagelijks ziet hij talloze gevechtsvliegtuigen boven zijn hoofd vliegen. Duitse bommenwerpers op weg naar Engeland. Dit kan niet lang goed gaan, moeten hebben gedacht.
Ja, Martin is niet lekker gaan slapen.
En dus besluit hij tot een rigoureuze maatregel. De topstukken uit de collectie, de Rembrandts, het puttertje, het gezicht op Delft en de stier van Paulus Potter moeten weg uit Den Haag. De grote werken worden in doeken gewikkeld en de kleinere schilderijen in kisten gestopt, om vervolgens via een omweg naar het zuiden te worden gebracht, met als eindbestemming de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Maar 1 werk ontbreekt. Terwijl de medewerkers de schilderijen in vrachtwagens laden, loopt Martin zo onopvallend mogelijk met een middelgroot pakket in zijn hand naar het treinstation van Den Haag. En in dat pakket zit iets van onschatbare waarde.
Het is zo'n belangrijk schilderij. Dat gaat dan niet zomaar met een vrachtwagen mee. Maar Martin neemt het onder zijn arm en gaat met de trein van Den Haag naar Maastricht. Eerste klas, dat wel. Eerste klas ticket. Toevallig vond ik een declaratie terug, want zo weten we dat.
Terwijl het spoor onder Martin doorschiet, komt zijn eindbestemming steeds dichterbij. De Mergelgotten onder de Sint-Pietersberg. Rijksbewaarplaats 9, om precies te zijn. Als de directeur er aankomt, moet hij eerst door ellenlange gangen en verschillende kluisdeuren. En daar, in het diepe, diepe, diepe donker, hangt hij het Meisje met de Parel op aan een ijzeren hek naast een tal van andere topstukken uit de Nederlandse schilderkunst. En als hij vertrekt en afscheid neemt van de Nederlandse bewakers, stuurt hij nog snel een telegram naar het Mauritshuis.
Dan schrijft hij ook wel een briefje, nou, dat zij goed is aangekomen, maar hij laat haar dus niet zomaar gaan.
Terwijl het Meisje onder de grond verdwijnt, verandert het statige plein rondom het Mauritshuis, waar de Duitsers en de NSB hun parades houden, binnen de kortste keren in het absolute machtscentrum van de nazi-bezetter. Dit is Het Geheim van het Mauritshuis. Een podcast van Nationale Nederlander, partner van het Mauritshuis. Mijn naam is Splinter Sebot en ik neem je mee door de geschiedenis. Van een stadspaleis in de 17e eeuw tot een leeggehaald museum in de Tweede Wereldoorlog.
Mauritshuis.
En zoals je in de vorige aflevering kon horen, drukt elke directeur zijn eigen stempel op het Mauritshuis. Waar de flamboyante Abraham Bredius de collectie verrijkte met toch wel spectaculaire aankopen, laat zijn opvolger Wilhelm Martin zijn stempel op een heel andere manier achter. Eigenlijk niet door kunst te kopen, maar door het koste wat kost te redden. En dus zijn we aanbeland bij de laatste stop van onze reis, een museum in oorlog. Het is mei 1940 en Nederland is op dat moment bezet. De Tweede Wereldoorlog is nu echt begonnen en het Mauritshuis staat er toch ineens heel kwetsbaar bij. Al op 18 mei, het Nederlandse leger heeft zich nog maar net overgegeven, staat ene Frans Graf von Wulf Metternich op de stoep. Als hoofd van de Duitse Kunstschutz komt hij hoogstpersoonlijk inspecteren of de collectie wel veilig is. Voor de nazi's is dit museum namelijk van onschatbare waarde. Wulf Metternich noemt het ter plekke op het Rijksmuseum na de belangrijkste kunstcollectie van het land. En hij toont zich oprecht opgelucht dat de meesterwerken veilig zijn weggestopt in het souterrain. Toch is dat alles behalve geruststellend. De nazi's zien de Hollandse meesters namelijk als onvervreemdbaar onderdeel van hun eigen Germaanse Rijk. En precies die obsessieve liefde is levensgevaarlijk. Want wat is de bezetter uiteindelijk zelf van plan met het Mauritshuis?
Net na de bezetting, dus in mei 1940, komen de Duitsers wel kijken.
Ja.
Dus dan vragen ze een onderhoud met meneer Martin, die dan toevallig wel vloeiend Duits spreekt. Ja. Helpt ook. Dan komen ze kijken en dan concluderen ze, perfect, ziet er allemaal heel goed uit.
Want wat vinden ze er perfect aan?
Is allemaal veilig gesteld, mooie rekken, klimaat. En wat zij dachten is, nou, die oorlog gaan we winnen. Ja. Nederland zou dan een soort provincie worden van Duitsland. Nou, heel fijn dat er zo goed voor die kunst wordt gezorgd.
Maar ze zeiden niet meteen, laat al die kunst maar in een auto en dan brengen we naar Berlijn bijvoorbeeld.
Absoluut niet, maar dat is echt omdat ze dachten, dat wordt toch allemaal van ons. Dus we besparen ons die moeite, Nederland gaat van ons worden.
Ja, en die zekerheid van de nazi's is op dat moment de redding van de collectie. Omdat ze denken dat de buit toch al binnen is, laten ze de kluis voorlopig met rust. Maar dat geldt niet voor alle kunstwerken. De Duitsers willen maar wat graag beslag leggen op een belangrijke collectie. De 25 schilderijen, waaronder de bijzondere Rembrandts, die oud-directeur Abraham Bredius aan een museum in bruikleen had gegeven. Omdat het om een bruikleen gaat, beredeneren de Duitsers dat deze werken niet tot de eigen museumcollectie behoren, maar nog steeds persoonlijk eigendom zijn van Bredius. En omdat Bredius inmiddels in Monaco woont, wat de nazi's als vijandelijk gebied beschouwen, bestempen ze zijn schilderijen als vijandelijk vermogen dat ze direct in beslag mogen nemen. Door uiteindelijk eindeloos overleg en de keiharde claim dat de werken al aan de Nederlandse staat zijn beloofd, weet Wilhelm Martin deze collectie ternauwernood uit Duitse handen te houden. Maar dan besluit het museumdirecteur dus om de topstukken te evacueren naar de Mergelgotten. Naar de Rijksbewaarplaats 9 met een soort van medeweten van de nazi-bezetter.
Nou, ze wisten het, maar hoe zeg ik dat? Dus ik kan ook informatie met jou delen, maar ik geef je de helft. Nee, is goed verzorgd, maar de sleutel hou ik zelf.
Ja, dus ik krijg de waarheid, maar er wordt niet alles verteld. Dus je hebt een...
Ja, en dat is heel verstandig geweest. Want wat je vaak aan het einde van de oorlog hebt, en nogmaals, wij kennen de afloop, dan gaan op een gegeven moment soldaten muiten. Er is heel veel uit huizen geroofd natuurlijk. Van allerlei burgers in Nederland. En dat weet je natuurlijk niet met je schilderijencollectie.
Ja.
En toen was het in ons voordeel dat ze dus die sleutel niet hadden. Ze wisten het wel. En dat is gewoon pap en nat houden en vooral niemand naar binnen laten.
Ondertussen bevindt het Mauritshuis zich ineens in het epicentrum van bezet Nederland. Overal om hen heen zijn de nazi's. Martin is zijn museum voorlopig niet kwijt, maar moet vanaf dat moment balanceren op een riskant kort om te voorkomen dat de nazi's het gebouw zelf volledig in beslag nemen.
Je moet voorstellen dat de overheidsgebouwen werden aanvankelijk, dus in mei 40, werd alles verzegeld. Maar vervolgens werden de ministeries omgezet naar Duitse snit. Seyss Inquart, die dan hier de macht heeft in Nederland. Die zit hier echt om de hoek. Maar, en dat is heel bijzonder, ze nemen het Mauritshuis niet over. Daar zorgt Martin wel voor. Maar het Mauritshuis moet wel tentoonstellingen huisvesten. Dus die worden niet door het museum georganiseerd over Duitse kunst. In allerlei vormen, Duitse boeken, allemaal propaganda. Nou, Martin zit daarmee in zijn maag. Probeert dat ook wel een beetje. Dat past niet en dat kan niet. En verzint allemaal smoesjes. Maar hij moet eraan geloven. En dan moet je voorstellen dat in het Mauritshuis, in de Gouden Zaal, er allerlei openingen zijn. Je ziet hakenkruizen en allemaal nazi's op de eerste rij met hele verhalen over het Duitse Rijk. En dat is echt uitgesproken in het Mauritshuis.
Hoe heftig dat werkelijk was, realiseer je pas als je jezelf in die situatie probeert te verplaatsen. Het is een beklemmende realiteit die de huidige directeur van het Mauritshuis, Martine Gosselink, niet loslaat. Want wanneer zij in haar vertrouwde gouden zaal staat ontkomt ze niet aan die ene vraag. Welke rol zou zij zelf aannemen als oorlog het museum binnendringt? Het dwingt haar om na te denken over de onmogelijke spagaat waarin haar voorganger Martin zich destijds bevond.
Ik zag in die gouden zaal zag ik Seyss Inquart voor een schouw staan. Hij houdt daar een lezing. Er staat ook een microfoon en een katheder en daar staat hij achter. En ik zag die foto en ik dacht echt, ik sta daar heel vaak ook. Mensen te verwelkomen en
in diezelfde zaal.
In diezelfde zaal, op dezelfde plek. En ik kreeg echt even zo'n ongelooflijk naar gevoel van ja, jemine, die directeur die er toen was, Wilhelm Martin, die heeft moeten meebewegen met deze mensen, heeft moeten praten met deze mensen, heeft moeten werken met deze mensen, heeft moeten toegeven aan de wensen van deze mensen. Heeft af en toe ook gezegd, nee, dit doe ik toch echt niet. Dus als een balletdanser op een slap koord de hele tijd nadenken, ga ik naar links, ga ik naar rechts, beweeg ik mee, bied ik verzet om maar erger te voorkomen, terwijl hij eigenlijk al lang met pensioen had moeten zijn, maar op die plek gebleven is ter voorkoming van het feit dat er een pionnetje wordt neergezet, waarmee je het eigenlijk alleen maar nog veel erger zou krijgen.
De bewuste foto waar Martine het over heeft, kun je overigens zelf bekijken via de link in onze show notes. Maar wij gaan nu even verder. De toenmalige directeur besloot dus op zijn post te blijven om de schade voor het Mauritshuis zoveel mogelijk te beperken. Hoewel hij een volledige inbeslagname van het gebouw voorkomt, moet hij toch compromissen sluiten. Leidzaam moet hij toezien hoe het Mauritshuis steeds vaker wordt gebruikt als een soort van propaganda, een PR-machine voor het nazisme. Voor de bezetter is het mooie, statige stadspaleis namelijk simpelweg het ideale decor.
Perfecte locatie, alle Duitse soldaten zaten hier. Maar die wilden ook af en toe wat anders doen. Dus die liepen dan ook, die mochten zomaar het museum inlopen. Die hoefden geen kaartje. Officieel zijn we een koninklijk museum. Dat mocht niet meer. Het koningshuis was gevlucht. Dus ook alle referenties daaraan werden weggehaald. Mocht je het ook niet over hebben. En dus dan zie je ook op briefpapieren. Koninklijk kabinet van schilderij. Dat is dan rijkskabinet geworden. Want je mag geen verwijzing naar het koningshuis hebben. Ja, het moet een hele gekke tijd zijn geweest. En ook heel bijzonder dat er in het souterrain, er was zeg maar altijd een conciërge, maar ook en later werd dat een ambtenaar van administratie. Want de conciërge ging tijdens de oorlog met pensioen. En toen had Martin zoiets van, daar wil ik geen sympathisant van de Duitsers of Duitser in hebben. En dan komt meneer de Groot met zijn gezin onder in het Mauritshuis wonen.
Martin had het goed gezien. De nieuwe conciërge, de Groot, die met zijn familie in het souterrain ging wonen, was zeer oranje gezind en zelfs actief in het verzet. Hoe het was om daar in dat grote gezin als kind op te groeien, letterlijk onder de voeten van de Duitse bezetter, daar horen we later in deze aflevering nog veel meer over. Maar terwijl het gezin in het souterrain een zo normaal mogelijk leven probeert te leiden, zit directeur Martin boven de grond met een praktisch probleem. Want de belangrijkste schilderijen zijn inmiddels in veiligheid gebracht. En omdat alleen de lege lijsten nog troosteloos aan de muren hangen, zijn die museumzalen opeens pijnlijk leeg. En met al die Duitse instanties om de hoek is Martin als de dood dat de bezetter die lege ruimtes definitief in beslag zou nemen voor eigen gebruik. Om de Duitsers op afstand te houden, bedenkt hij al in het begin van de oorlog een toch wel creatieve oplossing. Hij moet het gebouw een nieuwe culturele functie geven. En in overleg met het departement besluit hij de leeggehaalde zalen te gebruiken voor het organiseren van muziekconcerten. Ilke Müller, historica en onderzoeker bij het NIOT, het Nationale Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, vertelt hoe dat er in de praktijk uitzag.
Vanaf juni 1940 tot juli 1941 zijn er toen elke dag concerten gehouden in het Mauritshuis.
Ja. Oh, wow.
Huiskamerconcerten. Dat was in een heel sfeervolle omgeving werden klassieke concerten gehouden. Voor zo'n 70, 80 bezoekers konden erin. Er zijn iets van 15.000 bezoekers geweest door de maanden heen. Ja, het is in ruim een jaar zijn de concerten gehouden.
Ja.
Dus het heeft echt wel een functie gehad.
Buiten op het plein marcheren de laarzen van de bezetter. Maar binnen in het Mauritshuis is daar even helemaal niets van te merken. De muziek biedt troost en een zeldzame ontsnapping aan de grimmige realiteit. Hoe bijzonder die ervaring was, blijkt wel uit een intiem dagboekfragment van een van de bezoekers dat Eelke heeft teruggevonden.
Oh, dat concert, jongens, dat was toch zo heerlijk. Eerst is de omgeving al. Zo'n mooie statige zaal van het Mauritshuis, boven waar de stier van Potter hing, werd er een rustig, echt op goede muziek uit publiek. Mozart en Beethoven waren verrukkelijk en brachten je helemaal in een andere sfeer.
Binnen in het Mauritshuis klonken dus de prachtige noten van Mozart en Beethoven. En leek het dus heel even alsof de oorlog ver weg was. Maar uiteraard was dat allemaal een illusie. De greep van de nazi's op de samenleving werd met de dag meedogenlozer. Voor de Joodse bevolking veranderde het dagelijks leven in een razend tempo in een regelrechte nachtmerrie. Ze werden stelselmatig geïsoleerd, ontmenselijkt en beroofd van al hun rechten en hun vrijheden. Dat Joodse Nederlanders al snel niet meer mochten meespelen of luisteren in de concertzalen was dan ook slechts een kille, bureaucratische voorbode van een veel groter en gruwelijker systeem. Dat uiteindelijk zou uitmonden in massale deportaties en moord.
Ja, in de loop van de oorlog veranderde de positie van muzici van Joodse afkomst natuurlijk radicaal. Er kwam een hele scherpe scheiding tussen mensen die als Joods werden bestempeld en mensen die dat niet waren. In januari 1941 werden mensen van Joodse afkomst gedwongen om zich te laten registreren. Toen in mei van datzelfde jaar werden Joodse muzici ontslagen uit orkesten. En in september 1941 werd die scheiding nog scherper gemaakt. Toen mochten mensen van Joodse afkomst niet meer bij openbare gelegenheden komen. Dus ook niet meer concerten bezoeken of daar spelen. En een jaar later, in de zomer van 1942, begonnen de massale razzia's en werden mensen in grotere talen gedeporteerd naar vernietigingskampen. Mm-hmm. Dus dat overkwam deze Joodse beroepsgroep ook.
Terwijl de nazi's het culturele leven bovengronds steeds verder in een wurggreep houden, speelt zich diep onder de vloeren van het Mauritshuis een heel ander leven af. In het donkere souterrain woont namelijk de familie De Groot. Vader De Groot wordt in 1941 aangesteld als beheerder van het pand, puur om te voorkomen dat er een NSB'er in een museum trekt. Zijn zoon, Menno, groeit hier op, in de schaduw van de bezetter. En ja, probeer je dat eens voor te stellen. Je bent een kleine jongen en jouw thuis is de kelder van dit immense gebouw. En terwijl jij beneden probeert te spelen en een normaal leven probeert te leiden, stampen de Duitsers recht boven je hoofd door de zalen. Het is een volstrekt onwerkelijke en beklemmende jeugd waarin je als kind al piepjong leert je mond te houden en niemand te vertrouwen. Kella Vlek is de kleindochter van Menno. Omdat de familie Nederland na de oorlog achter zich liet en naar Canada emigreerde, spreekt Kella Engels. Sinds een paar jaar woont ze zelf weer in Den Haag, in de stad van haar grootvader. Ze had een ontzettend hechte band met hem. Helaas is hij eind vorig jaar overleden, maar door haar worden de herinneringen van Menno vandaag nog springlevend gehouden.
My grandfather, I think all of my life, every time I see him, only war stories, only childhood stories. Those things really stuck to him and they were sad times, but times that he liked to share with you.
Die herinneringen gaan over angst en de constante dreiging van de nazi's, maar ook over verzet en menselijkheid. Want ja, de familie De Groot laat het er niet zomaar bij zitten. Omdat de officiële concerten boven in het museum inmiddels streng gecontroleerd worden door de bezetter, besluiten de ouders van Menno in het diepste geheim hun eigen deuren te openen. Voor de muzici die weigerden zich aan te sluiten bij de Duitse cultuurkamer ontstaat er in het souterrain van het Mauritshuis een illegale muzikale vrijplaats. Het is een prachtige vorm van, ja, toch wel muzikaal verzet. En natuurlijk ontzettend dapper en bloedspannend om zoiets te organiseren. Want wat moet je daar nou precies bij voorstellen? En hoe ging dat eigenlijk in zijn werk?
for the ones that were in the basement, the secret ones.
Yeah,
that was for people, from what I understand, people who were trying to be tracked down, illegal, I guess, because of something they did or so on. So they were being searched for by the Germans, I guess. So my grandfather remembers he would be the lookout, and then he would sneak the people in so that they could enjoy concerts and so on. So, yeah, it's really crazy, a little boy doing this.
Yeah.
It's such a, you're in charge of somebody's life for a little moment, you know? It's,
And ook recht onder de ogen van de bezetter.
Yeah.
Dus in een,
hoe... It's like they're playing a game or something, you know? Let's see what we can get away with. Yeah. But yeah.
Maar hoe durfden ze dat? Of hoe deden ze dat? Hoe kregen ze het voor elkaar? Dat is toch...
Yeah, maybe like if we do it right in the middle of them, they won't think that that's gonna be possible.
Verstoppen in het volle zicht. Kella vat het perfect samen. Het was een levensgevaarlijk kat-en-muisspel met de nazi's. Maar het bleef in het Mauritshuis niet bij het stiekem naar binnen smokkelen van mensen voor een uurtje verboden muziek in de kelder. Terwijl het hoofdkwartier van de Gestapo letterlijk aan de overkant van de straat zat, besloot men de grenzen nog veel en veel verder op te rekken. Het museum werd namelijk een permanente schuilplaats. En conservator Quinten kan daar, net als ik, met zijn hoofd eigenlijk nog steeds niet bij.
De werkelijkheid is echt gekker dan fictie.
Ja.
Aan het eind van de oorlog, als vooral de mannen gedwongen worden te werken in Duitsland, de arbeidseinsatz, dan zijn er ook heel veel onderduikers in het museum. En we weten niet precies waar, maar we denken op zolder. Dan zijn er al geen tentoonstellingen meer, want dan is de oorlog in alle hevigheid losgebarsten. Maar je kunt niet zomaar het Mauritshuis inlopen, want ook als je dat nu doet, iedereen ziet dat jij erin gaat.
Ja.
En dat je zo hiding in plain sight, hè, dus waar iedereen het kan zien. Ja, ik vind dat onwaarschijnlijk.
Hoe weten we dit dat die mensen hier hebben gezeten? En weten we een beetje waar ze hebben gezeten?
Nou, je begrijpt natuurlijk dat de informatie hierover destijds kon niks worden vastgelegd. Was echt heel gevaarlijk. Want als ze je vonden, dus als je onderdook voor de arbeidseinsatz, werd je heel zwaar bestraft. Je moest echt voorkomen dat je gepakt werd. We weten van een verklaring na de oorlog van directeur Martin dat de onderduikers waren. En die schrijft ook in een brief: dagelijks werden er meer dan 30 broden bezorgd die onder hen allen werden verdeeld. En dan ging het over onderduikers in het Mauritshuis en nog een locatie in de buurt van het museum. Maar het moeten heel veel mensen zijn geweest.
Want 30 broden is heel veel.
Dagelijks, hè? Dus die waren niet voor een week. En als je het gebouw kent, er woonde dus onderin een familie. Dus dat kon dan even niet. De zolders waren leeg. En het idee is ook dat ze daar hebben gezeten. Maar als je weet hoe dat destijds was, daar was helemaal niks. Maar daar was ook geen wasbak of wc. Dus hoe dat allemaal geweest is, dat lees je niet.
Die zenuwslopende realiteit met onderduikers op zolder en de nazi's voor de deur houdt tot het bittere eind van de oorlog aan. De spanning in en rondom het Mauritshuis bereikt in die laatste maanden van de oorlog een absoluut kookpunt. Het 17e-eeuwse gebouw trilt op zijn grondvesten letterlijk door zware bombardementen iets verderop in de stad, in bezuiden hout, waarbij het museum meer dan eens door het oog van de naald kruipt.
Die bom was zo sterk dat bijvoorbeeld de ruiten in het Mauritshuis wel kapot waren. En stel nu dat die bom, die dus op de verkeerde plek was gevallen, nog iets dichterbij was gekomen. Wat was er dan gebeurd?
Wanneer er een bom op het nabijgelegen gebouw van de Eerste Kamer valt, is de luchtdruk zo enorm dat de ruiten in het souterrain van het Mauritshuis alsnog aan diggelen spatten. De glasscherven regenen rechtstreeks in het wiegje van Menno's pasgeboren broertje, die wonder boven wonder ongedeerd blijft. Het gezin overleeft de oorlog. En dan, na 5 lange, donkere, duistere jaren, valt er rust over het centrum. Hoe die lang verwachte bevrijding er vanuit het museum uitzag, tekende Menno de Groot later op in zijn memoires. Ilke leest zijn herinneringen aan dat moment voor.
In de eerste meidagen van 1945 grendelde men de stad af. Om 9 uur was het onwerkelijk stil op straat. Geen trams, geen wagens, geen fietsers, zelfs geen voetgangers. Een merel zong zijn avondlied. Het leek wel of we op een slot woonden, midden in Den Haag. Om ongeveer 9:30 klonk gejuich in de verte. Aan de overkant gingen deuren open. Jongens kwamen naar buiten, Duitsland heeft zich overgegeven.
De bevrijding is gelukkig een feit. Maar met de vrede komt ook het moment van de afrekening. De gebouwen rondom het Mauritshuis vormen ineens het decor van de ondergang van de naties. Vanuit de ramen van het museum heeft de familie De Groot een eerste rangs uitzicht op deze historische schoonmaak. Op één specifieke meidag in 1945 zien ze zelfs hoe de belangrijkste landverrader van Nederland voor een neus in de kraag wordt gevat.
Hij zag de arrestatie van Anton Mussert. Mussert werd daar aan de overkant van de straat gearresteerd en afgevoerd. Mussert stapte naar buiten met een opgewonden rode kleur, druk pratend. Hij werd in een auto gezet en weggereden. En op dat moment floot mensen De Groot hard op zijn vingers en klonk een gejuich van de omstanders. De NSB-leider werd eindelijk meegenomen. Het symbool van collaboratie werd letterlijk voor de deur van het museum weggevoerd.
Hoewel het land vrij is, is de oorlog voor de familie De Groot daarmee niet zomaar verdwenen. De littekens zitten logischerwijs diep. Ze leefden jarenlang in het hol van de leeuw en zagen met eigen ogen hoe sommige landgenoten de Duitsers hadden omarmd. Omdat ze na de bevrijding eigenlijk niet meer wisten wie ze nog wel of niet konden vertrouwen, nam de familie uiteindelijk een drastisch besluit.
It was definitely hard for them after the war. They saw a lot of Dutch people raising their hands for high Hitler. And then they were like, yeah, who can you trust? And when the war is over, it's exciting, but you still have that feeling. So my grandfather decided they followed his brother, I think, to Canada. Yeah, they came to Canada to start a new life and they did so much for themselves. And it's crazy that they come from that background and were able to accomplish so much in another country. So,
Terwijl de familie De Groot hun verleden achter zich laat en in Canada aan een compleet nieuw leven begint, staat Nederland eigenlijk aan de vooravond van een heel ander, nieuw hoofdstuk. Maar wie in die eerste weken na de bevrijding het Mauritshuis binnenstapt, treft nog altijd een kaal en ook wel leeg gebouw aan. Het gevaar is dan wel geweken, maar de pronkstukken liggen nog steeds diep onder de grond verborgen in de mergelgrotten van de Sint-Pietersberg. Je zou misschien denken, hup, we halen het meisje met de parel en de andere schilderijen direct uit hun schuilplaats, hangen ze weer op en we gaan over tot de orde van de dag. Toch verloopt de terugkeer van de meesterwerken net even iets anders.
Wat er gebeurt is, de collectie van het Mauritshuis maakt eigenlijk een soort tournee om gewoon iedereen te laten delen in de feestvreugde dat er ook allemaal nog was.
Want, door het land heen?
Gewoon. Door het land heen, zeker. En,
een vrijheidstournee of
een vrijheidstournee. En men vond ook, want natuurlijk de mensen in Nederland waren bevrijd, maar ook Rembrandt en Vermeer, die waren ook bevrijd, letterlijk. Ja. Want die konden natuurlijk na al die jaren weer naar buiten, daarmee bedoel ik, uit de opbergplekken.
De kunst als troostmiddel ook.
En ja. Ja, ik snap dat wel, dat je dat ook wil zien en dat het er ook nog was.
Maar die feestvreugde staat in contrast met een hele andere realiteit. Een pijnlijke realiteit. Want lang niet alle kunst in Nederland was veilig. Terwijl de topstukken grotendeels gered waren, vond er boven de grond een meedogenloze plundering plaats. Vooral Joodse families werden het slachtoffer van de nazi's, die de muren van hun huizen leegtrokken. Als je het woord roofkunst hoort, klinkt dat al snel alsof er midden in de nacht stiekem een schilderij van de muur wordt gehaald. Maar in werkelijkheid ging het er vaak een stuk killer en bureaucratischer aan toe.
De roof had heel veel verschillende vormen in die tijd. De Joodse bevolking werd gedwongen om gaandeweg steeds meer bezittingen in te leveren. En dat is onder andere kunst geweest. Dus zij moesten hun cultuur, goederen, hun kunstwerken, hun kostbaarheden inleveren bij de Lirobank. Dat was een Duitse roofinstantie. Dat was echt klip en klare roof. En daarnaast, nadat mensen zijn weggevoerd naar vernietigingskampen, werden hun leegstaande huizen leeggehaald. Gepulst werd dat vaak in Amsterdam en omstreken genoemd. Daarnaast is het ook zo dat Joodse eigenaren zelf van alles hebben verkocht om te kunnen overleven. Om bijvoorbeeld hun onderduik te kunnen betalen. Eigenlijk waren de nazi's op volledig bezitsverlies gericht. Alles moest worden weggehaald. De rechten, de vrijheden, de bezittingen en uiteindelijk het leven van de Joodse bevolking. Dus mensen hadden niks meer om van te bestaan. En dan was het heel prettig als je nog wat kunstwerken had die je kon verkopen.
De sporen van die massale kunstroof zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar. Ook in het Mauritshuis. Het museum beheert momenteel 25 schilderijen met zo'n oorlogsgeschiedenis. De zogenaamde NK-collectie, oftewel het Nederlands kunstbezit. Dit zijn kunstwerken die na de bevrijding door de geallieerden uit Duitsland zijn teruggehaald. Daaronder bevinden zich mogelijk stukken die tijdens de oorlog onder dwang zijn verkocht of geconfiskeerd. Als je hier meer over wil weten, ga dan even naar de link in de show notes, want hier kun je namelijk alles vinden over deze collectie.
Bij de recuperatie, dat is het terughalen van de kunst uit Duitsland, wat een enorme onderneming is geweest, daar was wel heel duidelijk het idee. Er is een groot deel vrijwillig verkocht, maar daarnaast is er een deel geroofd, vooral van Joodse particulieren en kunsthandelaren. En dat geroofde deel was het de bedoeling van om terug te geven. Dat is de theorie, maar in de praktijk zie je dat een teruggavenproces is heel moeizaam van de grond gekomen. Dat was ook iets heel moeilijks. Heel vaak waren de eigenaren vermoord. Er waren geen getuigen meer, de administratie was weg. Mensen hadden een enorm oorlogstrauma, hadden soms niet de energie om voor iets anders dan hun leven weer proberen op te bouwen. Maar wat ook heeft meegespeeld is een kwestie van prioriteiten, denk ik. En je ziet dat in de maatschappij en in de politiek na de oorlog was toch sterk het idee, we moeten de schouders eronder zetten, we moeten het land weer opbouwen. En heel erg op het nationale gericht concept eigenlijk. Het was niet zo dat het Joodse leed, wat er gebeurd was met de Joodse bevolking, dat dat vergeten werd of dat het niet telde. Maar het werd ingeweven in een soort nationaal verhaal van dit hebben de Duitsers ons aangedaan en nu gaan we herreizen, nu gaan we weder opbouwen.
Maar in het museum hangen ook schilderijen met een nazi-verleden, waarvan het verhaal een andere wending nam. Een van de topstukken van het museum is daar het perfecte voorbeeld van. Het allerlaatste zelfportret van Rembrandt. Voordat dit meesterwerk door de staat werd aangekocht, legde het een hele reis af.
Er is een fantastisch mooi zelfportret. Het laatste zelfportret van Rembrandt voor zijn overlijden. Dat hangt nu in Mauritshuis. Dat schilderij heeft ook echt een oorlogsgeschiedenis. Dat was van broer en zus Rathenau, van Duits-Joodse afkomst. Zij zijn net op tijd, hebben ze uit Duitsland weten te vluchten. Zus naar Engeland, broer Ernest naar de Verenigde Staten. En zij probeerden van daaruit hun schilderij dat ze in bruikleen hadden gegeven aan het Rijksmuseum terug te krijgen. Want zij hadden door dat het helemaal mis aan het gaan was in Europa.
Ja.
Dat is niet gelukt. Toen kwam er de Duitse invasie en zodra de Duitsers de macht hadden in Nederland, eigenlijk meteen werd dat schilderij uit het Rijksmuseum gehaald. Als Duits bezit, zo werd dat gezien. Dit hoort bij Duitsland. Nu is het gelukkig in een van de bergplaatsen na de oorlog teruggevonden.
Ja.
Door Amerikaanse militairen. Het is teruggehaald naar Nederland. En toen heeft er rechtsherstel plaatsgevonden. Toen zijn gelukkig broer en zus in eigendom hersteld. Dus ze hebben het schilderij teruggekregen. En zij hebben het toen verkocht aan de Nederlandse staat. En zo is het in Mauritshuis terechtgekomen.
Het zelfportret van Rembrandt hangt tegenwoordig in zaal 10 van het Mauritshuis en kun je bekijken via de link in de show notes. De teruggave aan de familie Rathenau was helaas niet altijd de afloop die je zou verwachten. Pas eind jaren 90 ontstaat er internationaal een breed besef dat de afwikkeling van deze roofkunst nog lang niet is afgerond. Er volgt een toch wel grote inhaalslag. Er starten uitgebreide museumonderzoeken. De onafhankelijke restitutiecommissie wordt opgericht en het NIOD opent een speciaal expertisecentrum. Ook in de zalen en depots van het Mauritshuis bevinden zich dus schilderijen uit de NK-collectie. Na advies van de restitutiecommissie werden er de afgelopen jaren al 8 schilderijen vanuit het museum teruggegeven aan de rechtmatige erfgenamen. Recent nog een werk genaamd Bosvijver met Psalmesis en Hermaphroditus. Dat beheerde tot de collectie van de Joodse kunstverzamelaar Jozef Goschalk. Maar omdat er nog steeds nieuwe archieven opengaan, is dit belangrijke speurwerk eigenlijk nooit helemaal afgesloten.
Het is toch heel complex onderzoek. Je kan niet garanderen dat een collectie die je eenmaal hebt doorgekeken, dat daar niet alsnog informatie naar boven kan komen die duidt op een problematische herkomst.
De zoektocht blijft dus verder gaan. En daarmee zijn wij niet alleen aan het einde gekomen van deze aflevering, maar ook van onze reis door de tijd. De komende jaren blijft het museum zoeken naar een toekomstige rol waarin historisch onrecht wordt erkend en waar mogelijk hersteld. Als ik nu door de zalen van het Mauritshuis loop, kijk ik voorgoed anders naar dit gebouw.
Als je hier rondloopt, vouwt de tijd zich op elkaar.
En ja, dat klopt. Ik zie niet meer alleen de schitterende Hollandse meesters en dat iconische werk Het meisje met de parel, maar ik voel de lagen van 400 jaar geschiedenis. Ik hoor misschien wel ergens in de verte de echo van de Braziliaanse Tupinamba die er ooit danste voor Johan Maurits. Een man wiens fortuin deels was gebouwd op de verschrikkingen van de slavernij. Ik ruik de smeulende as ergens van de verwoestende brand in 1704. Ik zie en vrees ergens de laarzen van Sijs in Kwart in de Gouden Zaal, maar ik hoor godzijdank ook de voetstapjes van de jonge Menno de Groot en de stiekeme muziek in de kelder.
Als ik lang weg ben geweest met vakantie en ik kom weer terug, denk ik, het staat er nog. Ik ben altijd een beetje verrast.
Het Mauritshuis is, zo blijkt, veel meer dan een museum. Het is een overlever, een stenen getuige van de Nederlandse geschiedenis. Met al zijn triomfen, maar zeker ook met zijn littekens. Alleen door alle facetten van de geschiedenis te omarmen, leer je het ware gezicht van dit stadspaleis kennen. En dat maakt een wandeling door dit gebouw vandaag de dag misschien wel extra speciaal.
Dat hele Mauritshuis is natuurlijk ontzettend gelaagd. Zowel in de geschiedenis, maar ook in hoe ze de geschiedenis tentoonstellen.
Bedankt dat je met mij mee wilde dwalen door deze zalen. Dit was Het Geheim van het Mauritshuis, een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Mijn naam is Spinder Sabot en tot het volgende geheim. Vond je dit nou een leuke aflevering? Abonneer je dan op het kanaal of laat een review achter. Dat waarderen we uiteraard enorm.